Die ene moeder zegt, ik heb eigenlijk schrik voor wat er hier gebeurt. Want ik zie op televisie wat er in Syrië en Irak zich aan het voltrekken is. Ik wil niet dat dat naar hier komt en nu is het in avond en Maalbeek ontploft. Ja, wel, ik hoef dit allemaal niet. Waarop uiteindelijk die dame daarnaast zegt van, ik voel mij beschaamd. Want ik ben van Syrië. Ik weet dat beeld dat jullie over Syrië hebben, dat dat eigenlijk dramatisch is. Hè? Dat vereenzelvigd wordt met geweld, met vernietiging. Maar ik ken Syrië als een prachtig land. Als een land waar ik heel graag weer terug naartoe wil gaan, omdat ik wil gaan opbouwen. En ik ben gevlucht. Want waar gaat het voor mij over? Een leefbare omgeving voor mijn dochter te vinden. En dan zie je plotseling twee mama's zitten. En dan zeg je, ja, maar voor mij gaat daar ook over. En dan krijg je natuurlijk de contacthypothese. Hè? Die ene moeder die dan zegt van, ah ja, en waar woon je dan? En vertel een keer over Syrië. En dan begint plotseling die echte verbinding te groeien.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Moeilijke Vragen. Met vandaag de gigantisch moeilijke vraag. Kunnen we polarisering fixen? Je hoorde net een fragment uit ons gesprek met Christophe Busch, waarin hij de contacthypothese uitlegt. Dat is het heel simpele idee dat als je mensen samenbrengt die anders elkaar nooit zouden ontmoeten, dat zo hun empathiemachines op gang komen en dat je op die manier alle mogelijke conflicten kan ontmijnen. En dat als je dat op grote schaal maatschappelijk zou organiseren, die ontmoetingen, dat je zo polarisering de wereld uit kan helpen. Het is een idee dat hier heel vaak terugkomt aan tafel. Het is het achterliggende idee achter de burgerpanels. Het is het idee dat als je politici in vluchtelingenkampen of gevangenissen brengt, dat je zo het beleid zou kunnen veranderen. Het is de premisse van heel veel Hollywoodfilms. Rijk ontmoet arm, wit ontmoet zwart. En op het einde van de film heb je het gevoel dat we naar een wereld kunnen waar we allemaal samen arm in arm rond het kampvuur kunnen dansen. En het is niet een idee dat we met deze aflevering onderuit willen halen. Integendeel, ik ben zelf een grote fan van de contacthypothese. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om een aantal mensen aan het woord te laten die hypothese vertalen naar hun dagdagelijkse realiteit. En daarmee de nuances, de beperkingen, de moeilijkheden, de dilemma's, de afwegingen blootleggen die erbij komen kijken. En tonen dat het misschien niet de mirakeloplossing is. Die ons naar dat kampvuur gaat brengen.
Een fenomeen dat je vandaag heel vaak tegenkomt is van iemand verschilt met je van mening en daarom, of dat is het feit dat hij die mening heeft, is een symptoom van zijn morele minderwaardigheid of morele verderfelijkheid. En ik denk dat als je bijvoorbeeld links en rechts kun je dat makkelijk zien, dan van links misschien meer naar rechts toe, van iemand heeft een conservatief idee en die is daarom moreel niet oké.
Maar dat is part vanuit een eigen superioriteitsgevoel toch een beetje, dat je jezelf niet genoeg in vraag stelt, dat als je iemand anders zijn idee zelf eigenlijk niet beluistert, hè, maar gewoon op de toon ervan veroordeelt.
Ja.
En zegt van heel die persoon is slecht, dan vertrekt dat toch ergens vanuit een superioriteitsgevoel. Dat je zelf denkt dat je de waarheid hebt gevonden.
Ja, voor...
En dat dus iemand anders, die dat niet ziet, slechte bedoeling moet hebben of dom moet zijn. Of,
ja, voor een stuk wel.
Dat je niet in vergaarmodus zit, maar je zit in reekmodus.
Maar ja, eigen superioriteitsgevoel en ook het superioriteitsgevoel van de groep, van de tribe waar dat je in zit. Hè. Mm. Dus die waarbij dat er heel een tijd, de meeste mensen... Maar komen niet zozeer uit een eigen tribe, echt, worden niet echt diep geconfronteerd met andere meningen.
Mm-hmm.
Wel oppervlakkig op Facebook en dan is het maar roepen tegen elkaar en met kakgooi. Denk een naap. dat is wat er inderdaad gebeurt. En dus je zit de hele tijd in je eigen echo chamber, zoals ze dat noemen, en je hoort de hele tijd diezelfde mening bevestigd wordt en je raakt er zo van overtuigd dat de enige manier is om naar de dingen te kijken. En dat de andere manieren automatisch verkeerd en slecht zijn of voortkomen vanuit morele...
Mm-hmm.
Ja. Ik denk dat dat bij links en rechts heel erg zo is. En... Ik zit in de linkse progressieve hoek en ik zie dat er eigenlijk met de mening van mensen aan de andere kant, dat die belachelijk gemaakt wordt, dat die geridiculiseerd wordt, dat de motieven daarachter zeer erg in vraag gesteld worden. En ik denk dat we daarvoor een stuk, zonder te willen relativistisch zijn en zeggen van al die meningen zijn gelijk, hè, maar dat we voor een stuk moeten kunnen zeggen van laten we eens een keer kijken... Ja, laten we dan een keer van in het begin bekijken, zonder vooroordelen, van waar komt die persoon vandaan? Wat is die persoon haar mening? Waarom heeft ze die? En proberen... Ja, proberen zien van, er zit waarschijnlijk wel een oké mens achter die gewoon mm-hmm. een andere mening heeft. Mm-hmm. En anders opgegroeid is, in een ander milieu zit en daardoor anders denkt. Dat is alles. En als die mening verkeerd is, dan moeten we die mening proberen... Als ze echt verkeerd is, in de zin dat ze zeer negatieve consequenties heeft en ook misschien fout is, dan moeten we daar met empathie proberen naar kijken. Ik heb een hallucinante documentaire zien op Netflix, Beyond the Curve. Dat gaat over de flat earthers, de mensen die geloven dat de wereld plat is. Mm-hmm. Hallucinant. Allee, bedoel, ik wou schreeuwen tegen mijn tv van hoe kan dat geloven? Mensen die echt samenzwering... Allee, dat lijkt mij nu wel het zoomen van een samenzweringstheorie. Geloven dat de aarde plat is. Maar die mensen, dat zijn geen dommerikken, maar die geloven daarin. En er was één wetenschapper die zei van, kijk, wij zijn heel vaak bezig met die mensen belachelijk te maken, waardoor dat wij hen nog meer van wetenschap gaan vervreemden. En wat dat we moeten doen is eigenlijk nog beter ons best doen om ermee te babbelen en om te kijken van waar komen ze, hoe komen ze aan die standpunten en ze te proberen tonen van waarom dat ze niet kloppen.
Dat ik voor mijn kanaal heb gesproken met Jekkenien. Zij stemt dan PVV en ze is ook op Twitter echt wel uitgesproken mm-hmm. PVV'er. En omdat ik dus heel erg had geluisterd en ik was heel erg bezig geweest met wat zit daaronder, wat voor mens ben jij, merkte ik dat het gesprek daarna gewoon heel erg zacht en respectvol was. Waarbij ze ook, en dat vond ik heel erg mooi, waarbij ze haar schild liet zakken. In het begin kwam ze binnen met een soort schild, een soort beschermingsmechanisme. En dat voelde ik, maar ik heb er toen niks over gezegd. Want ik dacht, weet je wat, ik blijf gewoon mijn open houding houden. En dan gaan we gewoon het gesprek in. En na afloop ging ze op een gegeven moment vertellen hoe zij zich toenemend onveilig voelde in Nederland. En toen ging ze vertellen over... liet ze mij ook zien hoe zij dan op straat haar sleutels in de hand hield. En dan ging ze mij uitleggen hoe ik dat ook moest doen als ik me onveilig voelde. En gaf ze me de tip om...
Tussen je vingers.
Ja, precies. Ja, tussen je vingers, ja, inderdaad. Ja. Zodat je kunt... Nou, dat wist ik niet, maar bij deze. Ja. En bij deze als je op straat tegenkomt.
Ja, maar ik ook ze.
Allebei getraind.
Ja.
En dat ze ook uitlegde waarom ze dan... Dus van daar was de deur en zij zat dan hier. En dan zei ze van, ja, ik zat daar, zodat mocht er iets gebeuren, dan heb ik toegang tot, dan zie ik wat er gebeurt. En dan kan ik snel ingrijpen. En dat geeft dus wel aan van, enerzijds kun je dan denken van, wow, ik ben 19 jaar. Ik bedoel, wat kan ik jou aandoen, weet je wel? En denken van, ja, maar ik neem dit heel erg persoonlijk. Maar anderzijds kun je ook denken van, één, ze heeft haar schild zojuist laten zakken en heeft haar kwetsbaarheid getoond. Heeft verteld over haar dochter en haar kleindochter en een heel erg ontroerend gesprek daarover gehouden. En hoe zij zich in Nederland gewoon niet veilig voelt. En je kunt ook nog denken van, het is eigenlijk best wel een zwaar leven om in... Ik loop buiten en ik denk, ik loop buiten, ik moet hierheen. Maar wat als je dus 24 uur lang denkt, als je buiten een stap zet, ik kan aangevallen worden. Dat is ook niet echt een leuk leven. En ik bedoel, of het dan waar is of niet, en wat de kans is dat je wordt aangevallen, enzovoort, enzovoort. Daar kunnen we het over gaan hebben. Maar het is wel even een ander niveau om gewoon even stil te staan bij het feit dat zij zich blijkbaar niet veilig voelt. En ja, dat is dan weer iets waar ik me wel wat bij kan voorstellen. Op het moment dat je dus tot dat niveau daalt.
Ik vroeg me af, als je met die... met zo iemand... Nee, zelf los van de persoon, maar of dat je niet... Of dat in Nederland wonend en zo... Of zelf gewoon in het Westen op dit moment en zien welke partijen populair zijn en worden, of dat je daar niet bang van wordt, of...
Ja, ik weet het niet. Het is... Ik ben inderdaad niet... Bang is het niet te noemen. Het is eerder dat ik denk gefrustreerd, omdat ik het gevoel heb dat we momenteel heel erg in onze eigen polen gaan zitten. En dan stop je dus een hele groep mensen die zich daarachter scharen, achter een bepaald gedachtegoed, achter een bepaald politicus, die stop je weg. ervan uitgaan dat dat wel zichzelf zal oplossen. Op het moment dat je dus helemaal niemand uitnodigt die bijvoorbeeld standpunten heeft, die aansluiten bij de PVV aan tafel. Omdat je vindt dat dat tegen je principes ingaat. En op het moment dat je het andersom ook niet doet. Ja, ik vraag me af, wat gaat dat oplossen? Dus ik denk dat het juist zorgelijk is dat we nu een soort van debat hebben over woke en wat mag wel, wat mag niet. Dat ik na aanleiding van mijn video met Jikini te horen krijg van, maar hoezo wil je met haar het gesprek aangaan? Je geeft haar een podium die zij niet verdient. Dan denk ik wel van, denken jullie dan dat als we het niet gaan doen, als we dat gesprek nooit gaan hebben, en ik doe gewoon alsof zij niet bestaat en zij alsof ik niet bestaat. En ja, weet je, als er een Twitter-rel is, dan krijg ik de PVV-achterban over me heen. Maar dat is dan ook de enige interactie die we gaan hebben. Gaat dat wel een soort van onze samenleving verder helpen?
Ik ben bijvoorbeeld de supporter van Beerschot. Okay? En ik ga mijn supportersclub met de bus naar andere stadions toe. En ik weet heel goed, op die bus zitten mensen van PvdA, van Vlaams Belang, van N-VA, heel veel, van alles. En wij weten dat van elkaar. Maar het ding is van, ja, we zitten met elkaar opgeschept. Hè? Dat is onze supportersclub. En dan moet vooruit gaan. En je vertrekt van, wat bindt ons als mens? Wat is ons gemene deler? Ah ja, die willen de voetbal willen gaan zien. Waarom maak je geen deel uit van de hooligans? Waar is een sociale supportersclub? Waar zijn allemaal verschillende meningen en zo. Maar ons doel is naar dat stadion geraken, amuseren op de bus, zingen, zuipen, eten, naar de voetbal zien, naar huis gaan en winnen of verliezen. We maken even veel plezier. Dat is ons gemene deler. En dus, ieder heeft zijn ideeën en jij kunt er niet mee akkoord zijn. Maar voor dat één doel te bereiken, zoek je een manier om overeen te komen die het leefbaar maakt voor iedereen. En dat doen wij. Madame van Vlaams Belang, districtsraadslid van Vlaams Belang, zij maakt eten voor iedereen op die bus, als we onderweg zijn. En ze houdt rekening mee met het feit dat ik vegetariër ben. En als Vlaams Belanger is dat wel straf. En ik geef ze totaal niet akkoord met haar politieke ideeën. Zij de mijne ook niet. Maar we respecteren elkaar op het vlak van oké, u de mening, ik de mijne. Als je de mijne vraagt, zal ik het ongezouten zeggen. Maar hier op deze bus kunnen we dat niet doen, want we moeten vooruit geraken.
Maar is dat niet ook juist het jammer is dat het dan gewoon stil is op dat vlak op de bus? En dat...
Het is niet stil, hè. Het is niet stil, hè. We kunnen dat zeggen, nee, je kunt er wel over discussiëren. En als dat aangenaam is, worden er in een minder gespannen sfeer gesproken over onze politieke verschillen. Snap je? Klopt niet op mekaars bakkes. En dat is misschien een goede manier.
Het voordeel van social media ook natuurlijk. Ja. Hè? Dat is midden in de wereld staan en roepen als er iets is
ja.
dat u niet aanstaat. Allee, ja.
Ja, dat is het voordeel ervan.
Ja, ja.
Ja, ja, het is wel heel... Ja, optimistisch wel, echt.
Ja, is het zo?
Ja, het is lang geleden dat ik iemand positief over sociale media heb horen praten. Of dat ik dat
ja?
zou bekeken. Maar
ja, maar je kunt toch ongelooflijk veel dingen ook veranderen. Als je zo bijvoorbeeld ziet, een minister doet een stomme uitspraak. Iedereen vliegt er bovenop en dat wordt gewoon teruggefloten.
Ja.
Maar ja, dat is ongezien, hè. Dat is bijna een soort van burgerwacht, hè. Dat daar staat en dat zegt van oké, passeert maar. We gaan eens kijken. Ik vind dat fantastisch.
En zijn het niet te veel de roepende mensen die daar dan invloed mee hebben? Of zo?
Maar dat is prima, toch?
Ja. En het stille, gematigde midden dan?
Het stille, gematigde midden heeft het wel gehoord.
Ja.
En kan er zich een mening over vormen.
Ja.
Wat ook al heel veel is.
Ergens... Je kunt zo zeggen, de wereld is gelijk een Disney-film. Of zo. En je hebt de goeie en je hebt de kwaaie. En wij zijn de goeie.
Uiteraard.
En dan enerzijds heb je het uitgezoomd perspectief, zoals dat je het daarnet zei. Van gezegd, je kijkt naar Twitter en je zegt, strijd barst los en dat is goed. Zo. Mm-hmm. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, het engagement van de goeie en het engagement van de kwaaie is bewonderenswaardig. Want ze strijden voor wat zij geloven
ja.
dat goed is. En ook al ben ik het niet eens met hetgeen wat jij als goed definieert, toch salute ik you voor het engagement dat je toont.
Ja.
Maar je zit ook in een van die kampen en zij het er niet mee eens. En ja, ik weet niet hoe dat...
Het is moeilijk om daar een voorbeeld op te kleven. Hè? Ja. Want,
maar pakt iemand die tegen het homohuwelijk is, bijvoorbeeld, mm-hmm. en die strijdt ervoor.
Ja, ik kan daar geen respect voor opbrengen, omdat... geen respect voor opbrengen is weer een groot woord. Omdat dat gaat over mensenrechten. Mm-hmm. En dat gaat niet over het feit dat ik per se mij wil conformeren aan een maatschappelijke constructie door te gaan trouwen. Ik wil gewoon dat iedereen dezelfde rechten heeft. Ik wil gewoon dat iedereen, als ze willen trouwen, dat ze kunnen trouwen. Dus iemand die strijdt tegen het homohuwelijk, strijdt tegen een recht van iemand. Dus ik kan de strijd niet loszien van... ik kan de actie van de strijd niet loszien van waar de strijd voor staat.
Ik moet denken en zo, heb je die, dat is een spreuk van... Ik ben het oneens met wat u zegt, maar ik zal strijden tot de dood...
Dat je uw mening
mocht zeggen.
Voor het
recht dat jij uw mening mocht zeggen.
Dat is een moeilijke, hè. Zo... zo groots ben ik niet om dat te kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik zal niet zeggen van... jij moogt als racist uw mening verkondigen. Mm-hmm. Want we mogen allemaal onze mening zeggen en dat is schoon. Nou, dat kan ik niet.
Ja.
Dat lukt mij niet. Ja. En ik vind dat ook niet erg, hè. Lea, het is niet dat ik dat wil, hè. Het is niet dat ik een soort Gandhi ben die... wil zeggen van iedereen mocht zijn eigen mening hebben en dit en nee. Nee, ik vind dat niet, nee. iets rigoureuzer dan dat ook. Ja. Sommige dingen kunnen echt niet. Daar kwets je mensen mee, daar onderdruk je mensen mee. Sorry, dat gaat niet.
Je kunt mensen niet dwingen om iets te aanvaarden. Allee, je kunt dat wel, maar dan krijg je heel rare situaties. Ik denk de verandering die ik vooral wil zien, is dat er gewoon wel een soort beleefdheid is. Want ik denk dat je... Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen. Maar ik ga niet per se tegen die mensen uiten wat ik daarvan vind.
Ja.
En die kleineren of minimaliseren of verengen tot... Dat één ding waar ik misschien niet helemaal achter sta.
Ja.
Ik denk dat er... Je hebt altijd de keuze om ook gewoon niks te zeggen.
Ja.
En om gewoon echt mensen in vrede te laten. En ook in hun vrijheid te laten wat voor hun werkt. Of dat nu geaardheid is, of religie, of ritueel, of... Ik denk dat er zo een... Er blijft een fascinatie voor iedereen conform te maken. Mm-hmm. Je ziet dat met integratie ook. Hè? Als iedereen nu gewoon hetzelfde zou zijn. En als iedereen nu gewoon hetzelfde zou doen. En hetzelfde zou eten. En hetzelfde zou denken. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet meer van deze tijd of zo. En zeker niet in een superdiverse samenleving. Ik denk, wat ik wil creëren is net van... Laat net die vrijheid om iedereen te zijn en die ruimte dat je het niet begrijpt. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel mag zijn. Mensen mogen zeker homoseksualiteit niet begrijpen. Van, ik vind dat toch raar, ik vind dat toch... Mm-hmm. Maar denk toch na voor je tegen die persoon gaat zeggen, ik vind dat jij zus en zo bent.
Vind je het ook belangrijk dat we dit soort nuances toevoegen aan grote beladen thema's? Dan kan je ons daarbij helpen. Je kan ons financieel steunen. Meer daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/steun-ons. Ik mag ook niet vergeten om onze sponsor te bedanken. Dat is Supergoods, dankzij wie ik hier mooi, netjes, ecologisch aangekleed aan tafel kan zitten. En ik mag niet vergeten om u te bedanken om te kijken, om te luisteren en om te delen. Dankjewel.